Geliefde gemeente, gasten en alle die digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst van avondmaal en dankzegging. Ook vanmiddag gaat onze eigen predikant dominee Van der Ree ons voor en we lezen in de Bijbel uit Matthäus 26 vers 69 tot en met hoofdstuk 27 vers 10 en Gods woord zal worden verkondigd onder het thema Judas levenseinde. De fysieke collecte en de avondmaalscollecte zijn bestemd voor de poster. U kunt uw gift hiervoor ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. En meer informatie is ook te vinden hierover op de zondagsbrief. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. We gaan nu samen zingen de schoolpsalm, psalm 118 vers 11. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen. Uit Psalm 32, daarvan het eerste en het derde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En gij naamt die gunstig, genadig weg. Psalm 32, 1 en 3. Wij zetten in deze middagdienst de bediening van het Heilige Avondmaal voort. En ik lees daartoe met u het korte formulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem en hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlang dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naasten te dienen. Alle die zo gezind zijn wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoot aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang ze zich niet bekeren. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus zegt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, als wij avondmaal vieren, dan belijden wij daarmee ook ons geloof. En we mogen dat doen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers, Psalm 103 vers 2. Dat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. En daarom nodigt de gastheer Jezus Christus u uit. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig is hij, zij, die tot hem de toevlucht neemt. De diakenen zullen nu het brood uitdelen. Als u deel wilt nemen aan het avondmaal, dan mag u in de banken hier vooraan komen zitten. Ze zullen het brood uitdelen in de banken en als u deelneemt aan het avondmaal, mag u door middel van te gaan staan dat kenbaar maken. Als u een stukje brood heeft ontvangen, mag u dat nog even bij u houden. Thank you. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn uitdelen. Als u het bekertje hebt ontvangen, dan mag u daarna weer even gaan zitten en het nog even bij u houden. De beker der dankzegging is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drink allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij willen de avondmaalsbediening van deze zondag afsluiten met het laatste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn of haar hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen we nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. En nadat we dit gezongen hebben, zullen de diakenen de bekertjes ophalen. Gemeente, laten wij nu de Heere danken en ook bidden voor het vervolg van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. En Heere, wilt u ons dan ook nu regeren door uw woord en door uw geest, als wij uw woord openen en daarin lezen. Geef ook uw zegen, Heere, bij de bediening van uw woord zoals dat deze middag mag plaatsvinden. Geef uw dienaar wat nodig is. Geef ons als hoorders wat nodig is. Open onze oren en ons hart. Hier in de kerk en ook thuis. Heren, wij bidden u of u zo ons een gezegende dienst wil geven. En alle die gaven en talenten mogen inzetten in en rondom deze dienst, zegen ook hen. Opdat zo de gemeente mag worden gebouwd. Heren, wij bidden u of u onze gebeden wil horen. Als wij die tot u opzenden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, wij gaan vanmiddag wat horen over Judas. Daar gaan we zo over lezen en in de preek gaat het ook over hem. Judas, jullie kennen misschien wel die discipel, die heeft de Heer Jezus verraden. In ruil voor geld. Dat is natuurlijk heel erg, hè? Sowieso, als iemand je verraadt, is dat al erg. Stel je voor dat je iets gedaan hebt wat eigenlijk niet mocht. Je hebt stiekem wat gepakt wat niet mocht. En dan komen je vader en je moeder thuis. En het eerste wat je zusje doet is naar je vader en moeder gaan en verraden wat je hebt gedaan. Nou, dan voel je je niet fijn, dan voel je je verraden, dan ben je boos. Waarom doet ze dat nou? Nou, de Heer Jezus die heeft helemaal niets verkeerds gedaan en niets stiekems. Maar toch verraadt Judas hem. Dat is extra erg. En het is nog erger, omdat de Heer Jezus natuurlijk niet zomaar iemand is. Hij is de Zoon van God, de Messias, de Verlosser. En dat je die dan verraadt. Dat je er dan voor zorgt, want daarvoor heeft Judas dus gezorgd dat de soldaten de Heer Jezus gevangen konden nemen. Dat is heel erg. Maar is het nou zo erg wat Judas gedaan heeft, dat de Heere God dat niet meer vergeven kan? Of vergeven wil? Dat is een moeilijke vraag. Jongens en meisjes, we zullen vanmiddag in de preek horen dat dat zo niet is. De Heere God wil al onze zonden vergeven, als wij hem daarom vragen en zeggen, Heere God, ik doe veel zonde, maar wilt u mij vergeven, dan wil hij dat ook doen. Daar mag je om bidden. Zelfs als je zulke erge dingen gedaan hebt als Judas. Nou, we gaan over hem lezen. Meent we lezen in Matteüs 26, vanaf vers 69. En dan lezen wij door tot in hoofdstuk 27, vers 10. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 147... En daarvan het tweede vers. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. En toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei, ik ken de mens niet. En kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. En toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. En toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En ze boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. En toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en hij zei: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat ze beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia, en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover. Wij zingen na het amen van de preek en in antwoord daarop uit Psalm 86, het derde en het vierde vers. Psalm 86, vers 3 en 4, na de verkondiging. Wij luisteren naar Matteüs 27, de versen 3 tot en met 5. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en hij zei: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. En hij ging heen en hing zich op. Het thema voor de preek is Judas' levenseinde. Drie gedachten zijn berouw, een pastoraal advies en een donker einde. Judas' levenseinde is een berouw, een pastoraal advies en een donker levenseinde. Gemeente van Christus, steeds meer mensen en ook in toenemende mate steeds meer jongeren kampen vandaag de dag met depressie. Soms zelfs zo dat ze ook suïcidale gedachten hebben. Dat verschijnsel om een einde aan je leven te maken of te laten maken, dat leeft ook breed in de maatschappij. Dat wordt ook steeds meer geaccepteerd. Want zo vinden velen vandaag, je bent toch de eigenaar van je eigen leven. En je moet toch zelf kunnen beslissen als je leven voltooid is en je het tijd vindt om, zoals dat dan wordt gezegd, eruit te stappen. Er zijn zelfs predikanten, theologen die ernaar neigen om dat ook vanuit de Bijbel te legitimeren. Dan wordt het vaak wat anders gezegd. Namelijk, wij hebben ons leven van God gekregen, maar dan kun je op een moment dat jij bepaalt het ook wel weer teruggeven aan hem. De gemeente, zo wordt steeds meer geaccepteerd, en dus ook soms onder christenen, dat we ons eigen levenseinde bepalen. En dat wordt zelfs af en toe geromantiseerd. Denkt u bijvoorbeeld aan het echtpaar van 8. Niet zo lang geleden was dat in het nieuws, hoe zij op hoge leeftijd gekomen beide euthanasie hebben gepleegd. Duo-euthanasie. En in de media werd er vol waardering en respect over gesproken. Gemeente, nou kunnen er situaties zijn waardoor je soms kunt denken, hoe lang moet iemand nog lijden? Wie in de zorg werkt, die maakt dat nogal eens van dichtbij mee. Wat kan dat diep gaan? Wanneer iemand soms al lange tijd aan zware depressies leidt en geen licht meer ziet, zodat de enige oplossing nog lijkt te zijn om dan maar je leven te beëindigen. En als je dat hebt meegemaakt in je nabijheid, wat roept dat dan ook een vraag op? Hoe kan iemand zo ver komen? Wist hij, zij wel wat ze deed? Hadden we als familie, vrienden nog iets kunnen doen misschien? Kan er sprake zijn van eeuwig behoud? Wat kan het ook diep gaan, gemeente, wanneer dat op lichamelijk vlak zich afspeelt? Wanneer je steeds verder achteruit gaat, wanneer er geen behandelingen meer zijn. En iemand lijdt pijn en dat lichaam dat functioneert niet meer goed. Dan wordt je aardse tent steeds verder afgebroken, zo zeggen we het Bijbels. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Wat kan er dan wel en niet? En dan niet alleen medisch gezien, maar ook Bijbels gezien. Want gemeente, bij al deze vragen moet dat toch ook gelden. Niet wat vind ik ervan, maar wat zegt Gods woord erover? Nou, vanmiddag komen we iemand tegen die niet meer verder wil leven. Judas. Hoe is hij zo ver gekomen? Nou ja, jongens en meisjes, die weten dat vast. Judas is de discipel die de Heer Jezus heeft verraden. Maar dat was ook niet zomaar gekomen. Toen Jezus met zijn discipelen het Pascha had gevierd, was Judas op een zeker moment al weggegaan. Het was geweest een tijdje nadat Maria gekomen was, die Jezus had gezalfd. Ze had een kruikje met hele kostbare zalf, parfumolie bij zich gehad. En ze had zomaar de hals van die kruik afgebroken en heel de inhoud over het hoofd van de Heer Jezus uitgestort. En de discipelen waren verontwaardigd geweest. Wat een verspilling! Zo'n flesje parfum, dat was heel duur. Daar druppelde je hooguit een klein beetje druppels uit van die nardussalf. Maar nou zomaar de hals eraf breken en in één keer de hele inhoud uitgieten over het hoofd van Jezus. Dat kostte kapitaal. De discipelen hadden er schande over gesproken en Judas al helemaal. Ze hadden tegen elkaar gezegd, zo'n dure fles die had veel beter besteed kunnen worden. Had die vrouw dat geld maar gewoon aan Jezus gegeven, aan de discipelen gegeven, dan zou het worden uitgedeeld aan de armen. Of beter gezegd, daar zorgde Judas dan voor. Hij was de penningmeester, om maar zo te zeggen. Hij droeg de portemonnee waar dat geld dan in kwam. En ja, Judas gebruikte ook wel eens wat van dat geld voor zichzelf. Hij was een dief. Maar daar kwam toch zeker niemand achter. Zeker niet als hij iets van dat grote bedrag dat die kruik met zalf had gekost zou achterhouden. Gemeente, vanaf dat moment was Judas zich gaan verwijderen van Jezus. Toen Jezus dat wat Maria gedaan had, juist had goedgekeurd. En had gezegd, er zal over jou gesproken worden, overal waar dit verkondigd wordt. Judas die was vanaf dat moment zich van Jezus gaan verwijderen, belust op geld en bezit als dat hij was. Dat had hem blind gemaakt. En hij was naar de overpriesters gegaan en had gevraagd wat het zou opleveren als die Jezus zou verraden. 30 zilverlingen wilden ze er wel voor geven. Dat is geen hoog bedrag. Dat gaf je wanneer jouw koe een slaaf van iemand anders per ongeluk had gedood. Dan moest je de eigenaar van die slaaf schadeloos stellen voor 30 zilverlingen. Maar Judas, hij is zo verblind, zo gericht op geld, goed, dat hij akkoord gaat. Als dat geld van die zalf er dan niet komt, nou dan heeft hij hier zijn financiële meevalletje. Dan moet het maar zo. Gemeente, wat kan dat je enorm in de greep nemen? Geld en goed. Wat kunnen wij daar ook op gericht zijn om allerlei schatten op aarde te verzamelen? Dat kan een soort verslaving voor je worden. Om altijd maar weer wat nieuws te moeten kopen, terwijl je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Koopverslaving. Of om nooit tevreden te zijn en steeds maar te streven naar meer en meer. Meer geld op je bankrekening. Een duurdere auto voor je deur. De nieuwste telefoon in je hand. En ga zo maar door. En we zijn bang om het te verliezen ook. En daarom sluiten we allerhande verzekeringen af. Dat alles maar gedekt is. Het is de zonde van de begeerte. Dat ongebreidelde verlangen naar meer en nog weer meer. Zoals het tiende gebod erover spreekt, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Want de begeerte is in je hart als een vuur dat maar niet verzadigd raakt. Als je probeert om met het vervullen van je begeerte je hart en leven te vullen, ja, dan ontdek je dat het een bodemloze put is. En dan kun je steeds meer ingooien, maar je raakt nooit vol. Je hebt altijd honger naar meer. Nooit verzadigd. En gemeente, dat brengt je in de duisternis. Dat is een tunnel die steeds nauwer en krapper wordt en waar je op den duur in vast komt te zitten. Zo gaat het ook bij Judas. Hij verraadt Jezus voor 30 zilverstukken en de overpriesters in de tempel die geven ze aan hem. 30 zilverstukken glijden in zijn zak. Maar nu, Nu branden ze in zijn zak. Want dan krijgt hij berouw. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilverstukken bij de overpriesters en de oudsten terug. Met die Judas, die ziet de gevolgen van zijn daad. Jezus wordt ter dood veroordeeld. En is het nou zo dat Judas aanvankelijk had gedacht, ach, het zal wel meevallen als ik Jezus verraad. Misschien nemen ze hem mee, nemen ze hem wel gevangen, verhoren ze hem, maar dan zullen ze hem wel weer vrijlaten. Want de menigte die zal er toch ook niet mee instemmen dat Jezus er straks niet meer is. Of is het misschien zo, gemeente, dat hij er helemaal niet over na heeft gedacht? Over de consequenties, wat de consequenties zouden kunnen zijn. Want je kunt ook zo verblind zijn, ja, dat je alleen nog maar dat ene ziet, aan dat ene kunt denken wat jij voor elkaar wil hebben. En dat alles wat eruit voort kan komen, dat je ontschiet. Weet hoe het ook is geweest, weet het natuurlijk niet precies, maar Judas die krijgt wroeging. Heeft u dat ook wel eens gehad? Dat je geweten gaat spreken. Dat je spijt krijgt. Dat het bij je naar binnen slaat. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Waar heb ik me toe laten verleiden? Dat gebeurt meestal pas na de zonde. Berouw komt na de zonde, zeggen we. Vooraf ben je alleen maar in de ban daarvan. Maar achteraf, als de consequenties zichtbaar en merkbaar worden, ja, dan opeens kun je zo ellendig voelen. En je geweten spreekt. Dat stemmetje van binnen wat je beschuldigt. Wat heb ik gedaan? Maar dat is toch iets goed? Dat is toch ook iets wat bij het avondmaal hoort? Dat je berouw hebt over je zonde. We leren Judas vanmiddag kennen als iemand die dan misschien verslaafd is aan geld en meer willen hebben, maar die tegelijkertijd wel een geweten heeft dat spreekt. Er zijn ook mensen die hun geweten als met een brandijzer hebben dichtgeschroeid. Zo schrijft Paulus in zijn brief aan Timotheus. Dan zit je geweten dus dicht. Dan spreekt het niet meer. Dan zondig je en de eerste keer heb je daar last van. Maar dan denk je, nou, laat maar hoor. En je sust je geweten en je verandert niet. En de volgende keer dat je diezelfde zonde begaat, dan gaat het misschien al wel een stukje makkelijker. En uiteindelijk, na verloop van tijd, zit je geweten dicht en spreekt het niet meer. Weet iemand die gewetenloos is? Die kan tot de ergste daden komen. Maar daar hoort Judas toch niet bij. Hij heeft berouw. Zoals Petrus dat ook heeft, we hebben het expres erbij gelezen vanmiddag. Als Petrus Jezus verloochend heeft, dan heeft hij ook berouw. In een ander evangelie lezen we dat Jezus Petrus na zijn verloging eerst stilzwijgend aankijkt. En dan slaat het bij Petrus naar binnen. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? En Petrus gaat naar buiten en hij huilt bitter. En toch, gemeente, toch is er iets aan de hand met het berouw van Judas. Dat wordt duidelijk door drie dingen. Het eerste is dat hier in de Griekse taal een woord gebruikt wordt voor berouw krijgen, ja, dat niet zo gangbaar is. Er zijn in het Grieks twee woorden voor berouw. Het ene woord wordt vaak gebruikt en dat betekent ook je bekeren, bekering. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent meer zoiets als achteraf spijt hebben. Matthäus die gebruikt dat woord om weer te geven wat er in Judas hart leeft. Judas berouw is spijt. Hij heeft vooral spijt van de gevolgen van zijn daad. Maar heeft hij nou ook spijt van die daad zelf? Beseft hij nou eigenlijk wel dat wat hij gedaan heeft niet alleen erg is omdat het mis is gelopen, omdat de consequenties veel groter zijn dan hij zich voor had kunnen stellen en ze Jezus ter dood veroordeeld hebben, maar dat wat hij gedaan heeft zonde is tegenover een heilig God? Heeft hij daar berouw van? Beseft hij nou eigenlijk wel, gemeente, wat hij gedaan heeft? Kijk, jongens en meisjes, als je voetbalt in de huiskamer, dan weet je dat dat niet mag en dan doe je het toch. En op een zeker moment dan schiet die bal tegen een lamp aan en die valt op de grond en die is kapot. Kap eraf. En dan schrik je geweldig. Wat zal mama, wat zal papa wel niet zeggen als ze thuiskomen? Die zullen heel erg boos zijn, wat erg. Maar waar schrik je dan eigenlijk van? Van de gevolgen van wat je deed? Of schrik je ook over het feit dat je iets hebt gedaan waarvan je vader en je moeder hadden gezegd, dat mag je niet doen? Ben je bang voor de gevolgen van wat je deed? Of ben je bang en heb je verdriet over het feit dat je iets gedaan hebt, waardoor je ook je vader en je moeder hebt pijn gedaan en verdriet hebt gedaan? Judas die heeft spijt omdat hij de gevolgen van zijn daad ziet. Zo staat het er ook. Dat is tweede, toen Judas zag dat Jezus veroordeeld was, dat is de aanleiding om berouw te hebben. Zo was het niet bedoeld. Maar gemeente, stel nou dat Jezus inderdaad alleen gevangen genomen was en toen weer vrijgelaten. Dan had Judas geen berouw gehad. Dan had hij alleen maar in zijn handen gewreven. Dan was zijn plan gelukt en zaten die 30 zilverstukken mooi in zijn zak. En het derde heeft er ook mee te maken. Want gemeente, waar brengt het berouw van Judas hem? Brengt het hem nou bij de Heere God? Brengt het hem bij de verzoening? Kijk, dat is wel waar je vandaag naartoe kon. Waar u naartoe kon. Naar de verzoening in Christus. Als u met uw berouw daar naartoe bent gevlucht, dan was u vandaag aan het juiste adres. Want er is verzoening voor de grootste van de zondaren. Voor allen die tot het besef komen, ik ben zondaar en ik zondig steeds weer in vele dingen. En als je geweten spreekt en als God me ervoor aansprakelijk houdt, dan draag ik een schuld bij me die ik nooit meer vereffenen kan. Dan is het des doods schuldig. Maar nu wilde de Heer Jezus onze zonde op zich nemen. Nu wilde Hij zich laten slaan, laten kruisigen. Hij wilde sterven, opdat u daarvan verlost zou worden. En er is geen andere manier om van die last van je zonde af te komen, gemeente, dan dat je de toevlucht neemt tot Hem. En als u dat vandaag dan misschien niet deed, als u dat niet zichtbaar maakte en daar belijdenis van aflegde door brood en wijn te ontvangen, wat is dan de reden? Spreekt je geweten wel? Of zit het dicht? Dichtgeschroeid? Want als dat zo is, dan hoop ik dat Judas je vanmiddag onrustig maakt. Want hoe kun je nou sterven en dan God ontmoeten als er geen borg is voor je ziel? Als er niemand is die het dan voor je opneemt, die je verlost van al je ongerechtigheden. En als u nou vandaag geen avondmaal vierde uit schroom, dat kan ook. Misschien omdat je juist wel zo onder de indruk was van die last van je zonde. moet u dan niet juist bij Christus zijn? En dat dan niet, is dat dan niet juist de reden om de volgende keer dat nog weer eens opnieuw te overdenken? Om aan het avondmaal deel te nemen? Ja, gemeente, is dit zoals u vandaag avondmaal vierde? Je geweten sprak, maar je mocht het kwijtraken bij Jezus. Wat een verlossing. Wat een vrijheid. Wat kun je dan blij zijn. En diep, diep dankbaar. Dat Hij het van je overneemt. En dat je het dus ook los mag laten. Dat mag u doen. Loslaten. Het in zijn handen geven. Alles wat je zelf tekort komt. En alles wat je hebt misdaan. En dat Hij het dan genadig van je overneemt. En het wegneemt. Meneer, dan kom je uit. Bij de verzoening met God in Christus. Komt Judas er ook terecht? Ja, even lijkt het zo. Want dan kom ik bij het tweede, een pastoraal advies. Waar gaat Judas heen met die 30 zilverlingen die in zijn zak branden en die hem één voor één schuldig verklaren? Nou, hij gaat ermee terug naar de overpriesters en de oudsten. Naar de tempel. Naar hen die hem dat geld gegeven hebben. Ja, ook naar de geestelijke leiders van het volk Israël. Het volk van God, naar degenen die verantwoordelijk zijn, de overpriesters, voor de tempeldienst en de offerdienst. Was hun taak. Waren ze voor geroepen, hun ambt. Hoe gaan zij nou om met Judas? Met een schaap van Gods kudde, waar zij als opzieners over zijn aangesteld. Een schaap dat in zo'n grote zielennood is gekomen. Want ze horen het Judas schreeuwen. Ik denk dat hij het wel geschreeuwd heeft. Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Nou, al snel blijkt met wat voor geestelijke leiders we hier te maken hebben. Want wat zeggen ze? Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. Dat is hun pastorale advies. Kijk, gemeente, Judas' berouw, het verdriet over zijn zonde, daarvan kun je naar aanleiding van vers 3 zeggen, hoe diep zit dat nou? En vooral ook, beseft Judas wel dat hij gezondigd heeft tegenover de Heere God? En beseffen wij dat eigenlijk wel altijd? Dat hij met zijn verraad God zo diep gekwetst heeft en verdriet heeft aangedaan. Maar hier lijkt het dat het nog goed kan komen. Want hij gaat met zijn berouw naar de tempel. En de tempel is de woonplaats van de Heere God. Daar in de tempel, daar wil de Heere nou toch verkeren met zondaar. En daar worden offers gebracht. Daar is verzoening. Ook voor de zonde van Judas toch. Het is toch geen onvergeeflijke zonde die hij heeft begaan. Gemeente, er wordt in de Bijbel maar één zonde benoemd als onvergeeflijk. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En dat is een hele specifieke zonde. Dat houdt namelijk in dat je bewust, moedwillig het verlossingswerk van de Heere God benoemt en beschouwt als het werk van de duivel. Wat God en zijn geest doen, als de geest door de gemeente heen en door mensen heen werkt, dat je dat benoemt, bewust, als duivelswerk. Werken van de duisternis, dat is zonde tegen de Heilige Geest, waarvoor geen vergeving is. Daar is hier geen sprake van. Judas, die zondigt tegen het tiende gebod, u zult niet begeren. Hij zondigt tegen het zesde gebod, u zult niet doodslaan. Hij zondigt tegen het eerste gebod, u zult geen andere goden hebben, het geld is zijn god. Hij zondigt tegen wat er in Deuteronomium 27 staat. Vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, onschuldig bloed te vergieten. Dat is ook de wet van de Heere. Maar gemeente, daar is allemaal vergeving voor. Kijk, wat Judas nodig heeft, dat is een priester, een overpriester, een hoge priester, die hem wijst op het verzoenend bloed. Een geestelijke raadsman die tegen hem zegt: Judas, jij moet op je knieën, joh. Iemand die zijn zonde niet ontkent of vergoelijkt, maar die tegen hem zegt: Judas, jij hebt verzoening nodig. En die hem dan wijst op het altaar. Je bent hier aan het goede adres. Hier is verzoening te vinden. Herstel van wat je zelf kapot hebt gemaakt. Gemeente, wat is het belangrijk? Wat gaat het soms ook diep, maar wat is het ook verlossend? Als je daar pastoraal op gewezen wordt. Daarom mogen we vandaag ook zo dankbaar zijn dat na de gehouden verkiezing er geen vacatures in de kerkraad meer zijn. Dat er ook nog twee ouderlingen zullen aantreden. Met name ouderlingen hebben de taak om dit te doen. Om eerlijk met u en mij om te gaan. Om zonde zonde te benoemen en te laten zijn. Maar je daar niet mee alleen te laten zitten. Maar te wijzen naar het verzoenend bloed van Christus. En misschien wel samen met je in gebed op de knieën te gaan. Heere, vergeef. Maar in plaats daarvan zeggen deze overpriesters: wat gaat ons het aan? U moet maar zien. Ze wijzen Judas terug. Ze wijzen hem op zichzelf. Je moet maar zien, ze pinnen hem vast op wat hij gedaan heeft. En er is geen troost, geen hoop en geen liefde in hen. Deze zielenherders. Weet je, ze worden ontmaskerd als geestelijke leiders, zoals ze er vandaag soms ook kunnen zijn. Het gaat er namelijk alleen maar om henzelf. Nu ze hun doel behaald hebben en Jezus veroordeeld is, nu zal het hen verder wat. En gemeente, zo laden deze overpriesters schuld op schuld op zich. En bij hen lees je niet van berouw. Ook niet van deze ambtelijke zonde. Niet alleen hebben ze Jezus onschuldig ter dood veroordeeld, het grootste onrecht dat de wereld gekend heeft. Ze maken zich zo ook schuldig aan de dood van Judas. Ze laten hem zitten in het donker van zijn ziel. Ja, ze sluiten hem erin op. En is dat niet de reden dat Judas vervolgens die 30 zilverlingen de tempel in smijt? Hij wil zijn daad ongedaan maken, maar dat kan niet. Hij krijgt Jezus er niet meer mee terug. Maar in dat gooien zit ook de wanhoop. Van er is geen uitweg meer. Er is voor mij geen hoop meer. Alleen nog maar het duister van de zonde. En gemeente, als dat het is en er meer niet is, ja, dan wordt het leven toch zinloos, of niet? Dan heeft het toch geen betekenis meer. Dan is het toch alle reden voor die diepe wanhoop die zich van Judas meester heeft gemaakt. Zonder verzoening, gemeente. Zonder een God die je opraapt. Die je een reden geeft om te leven. Namelijk dat je hem mag dienen en eren. Dat je hem mag liefhebben. Dat je goed mag doen aan je naaste en aan jezelf. En dat God zich daarin verheugt. En dat daarom Christus kwam en stierf, opdat wij die hoop zouden hebben. De hoop van zijn opstanding. En dat we die hoop ons eigen zouden maken. Gemeente, als dat er niet is, Wat hou je dan nog over? Gemeente, is dat de vrucht van het avondmaal van vandaag? Dat u lichter bent geworden. Verlicht. Omdat het pak van je zonde van je schouders werd weggetild. Ach, het zit niet in het brood en die wijn zelf. Het is al gebeurd toen wij nog zondaars waren. Op Golgotha. Maar daar wil het avondmaal u bij brengen. Opdat u weer nieuw zou leven voor God. In dankbaarheid. Met nieuwe moed. Omdat geen zonde zo groot is, gemeente, of Christus heeft die vergeven en is daarvoor gestorven. En omdat geen wanhoop zo groot is, of Christus is bij machte om je eruit te tillen en je op je voeten te zetten. En omdat geen leven zo duister is, of Hij kan het licht in je maken. Judas heeft dat allemaal niet gevonden. Verblind als die is. In zijn zondige begeerte. En verlaten als die wordt. Door de overpriesters in de tempel. En hij sterft in duisternis. Want dat is tenslotte het derde. Een donker einde. Judas smijt de zilverstukken de tempel in. En gemeente, dan is het zo donker in zijn ziel. Dan grijpt de vorst van de duisternis hem zo vast. In de mangel van wanhoop en eenzaamheid en gemis van Gods licht en kracht, dat hij heen gaat en zich verhangt. In Handelingen 1 staat dat hij van een stelte is gestort en dat zijn ingewanden uit zijn lichaam barsten. Vreselijk. Hoe die twee zich verhouden is niet helemaal duidelijk. Heeft hij misschien eerst geprobeerd om zich te verhangen en is hij toen gesprongen van de stelte? We weten het niet. Maakt ook niet zoveel uit. Weet je, wat overblijft is deze vraag. Maar hoe zit het nou met Judas? Wat is zijn eeuwige bestemming geweest? En die vraag, die komt er dan vaak achteraan. Is het nou zo dat als je psychisch in het duister zit en dan tot een daad als die van Judas komt, dat je dan per definitie verloren bent. Nou gemeente, om op dat laatste maar eerst in te gaan, zo is het niet. Er zijn mensen die door hun psychische toestand en de uitzichtloosheid die ze daarin ervaren, tot de zonde komen van de zelfdoding. Ja, dat is zonde. Dat is niet wat God wil. Maar er is ook voor die zonde vergeving. Het oordeel moeten we daarover aan de Heere overlaten. Wie zelfmoord pleegde, is niet automatisch een verlorene. Maar wat Judas aangaat, voor hem kun je wel vrezen. Want gemeente, in Handelingen 1 staat dat aan hem in vervulling is gegaan wat geschreven is in het boek van de psalmen, in psalm 69, dat zijn woonplaats woest is geworden en dat niemand daarin woont. Dat wil zeggen dat Judas geen deel heeft gekregen in het koninkrijk van God. Verloren. Erbuiten. Alleen gebleven. In zijn wroeging en schuldbesef. Zonder een heiland. En zonder een herder voor zijn ziel. Een borg en advocaat. Die hem voor Gods rechterstoel vrij zou pleiten. Gemeente, dat is het allerergste wat er gebeuren kan. Dat je onverzoend sterft. En dat je zelf in de eeuwigheid het oordeel van God moet dragen. Terwijl er een weg tot het leven was. Judas was discipel van Jezus. Hij heeft erover gehoord. Hij heeft het gezien. Gemeente, wat is het erg als je de weg wel hebt geweten maar niet hebt bewandeld. En daarom laat dat niet uw bestemming wezen. Laat dat niet je leven wezen. Bekeer je dan tot Hem. In Christus is er behoud. En Hij is mild in het schuldvergeven. Wie Hem aanroept in de nood. Ook in psychische nood. Wie Hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dan mag u in uw bange dagen uw nood aan Hem klagen. Gij toch, die de ellende ziet, hoort mij en verstoot me niet. Gemeente, dat doet Hij en dat kan Hij en dat wil Hij. Om Christus wil. Omdat er een hoge priester gekomen is. Die ons wijst op het offeren dat Hij zelf bracht. Zijn leven. Hij de diepste duisternis. Van de totale Godverlatenheid. Opdat wij het licht zouden vinden. En in dat licht zouden wandelen. Het licht van zijn opstanding, van er doorheen komen, er doorheen gedragen worden en tot zijn heerlijkheid mogen komen. Laten we daar dan van zingen. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuldvergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daden treft men nergens elders aan. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, u bent mild in het schuldvergeven. Wat een evangelie. En Heere Jezus, u wijst daarbij op het offer dat u bracht. Een offer dat alle andere offers, de offerdienst van het Oude Testament, overbodig heeft gemaakt. Want u was een mens, de mensenzoon, door God gezonden om te sterven voor zondaar. En ook om op te staan om hen hoop en licht te geven. Heere, we dragen hen aan u op, die in bange dagen zich bevinden. Wanneer het zo vaak duister is van binnen. Wanneer we psychische moeite met ons meedragen. Heere, bewaar ons ervoor dat die ons zo in de greep zouden nemen dat we ook u, Heere Jezus, niet meer zouden zien. En wilt u geven dat er mensen zijn, priesters, die wijzen op uw offer, op uw heil en uw vertroosting. En Heere, wees u met hen die lichamelijk lijden, uitzichtloos. Zo kan het voelen. Heere, laat ons dan het uitzicht zien tot op u, Heere Jezus. En leer ons om ook in het lijden aan u gelijkvormig te mogen zijn, Heere Jezus, en ons kruis achter u aan te dragen. En onze tijden in uw hand te geven. Heere, wij willen u bidden of u ook bij hen wil zijn die dit van nabij hebben meegemaakt, Heere, dat wat Judas ooit deed. Als we het in onze eigen familiekring, vriendenkring, kennissenkring, gemeente hebben meegemaakt. Heere, wat kunnen de vragen dan groot zijn? Wat kan dat ook aanleiding geven tot wroeging? Heb ik wel gedaan wat ik kon doen? Heere, geef ons daarin rust en vertroosting, de vrede met u, door het volbrachte werk van u, Heere Jezus Christus. Heere, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven aan allen die werkzaam zijn in de zorg, in lichamelijke verzorging van mensen en ook in de GGZ, bij psychische nood. Heere, wilt u hen vervullen met kracht bij u vandaan, wijsheid en moed om hen bij te staan die dat zo heel hard nodig hebben. Heere, wij danken u voor wat u ons wilde geven. U bouwt uw kerk, dat doet u hier bij ons, dat doet u over het rond van deze aarde. Een aarde, Heere, waar zoveel onvrede en zoveel duisternis ook is. En Heere, wij willen u vandaag ook in het bijzonder bidden voor Israël en voor de oorlog die er woedt in de Gazastrook. Heere, wilt u vrede geven voor Jeruzalem? En vrede ook, Heere, aan de Palestijnen in het lijden dat zij doorlijden. Heere, dat kan toch uiteindelijk alleen de vrede zijn die bij u, Heere Jezus, vandaan komt. Dat is echte vrede, echte shalom. Wanneer wij ook van binnen vrede kunnen ervaren. Heere, wilt u zo vrede geven? En weest u ook met Israël, wanneer ze internationaal gezien ook steeds meer alleen staan. Heere, geef dat er oplossingen komen. Dat de wapens mogen zwijgen. Dat degenen die gegijzeld werden door Hamas worden bevrijd. Heere, wij bidden u. Geef vrede. Gaat u met ons mee, Heere, wanneer we nu naar huis gaan? Gaat u met ons de nieuwe week in? De stille week? En wilt u ons als gemeente aanstaande vrijdag, op Goede Vrijdag, ook weer bijeenbrengen? Als we mogen stilstaan bij uw sterven aan het kruis, Heer Jezus. En het evangelie daar ook over spreken zal. Heere, bereid ons ook dan uw zegen. Vergeef wat niet was in spreken en in luisteren naar de norm van uw heilige wil. En hoor naar onze gebeden. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen tot slot samen zingen uit de avondzang. Gezang 12, de verzen 1 en 7. Ga dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.